Dit is het elftal van de week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspector Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.
Ja, het is dinsdag en dus tijd voor een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Zoals altijd met Suleiman Öztürk. Suleiman, goeiedag.
Goeiedag.
Ja, je hebt veel voetbal gekeken. Ik heb ook heel veel voetbal gekeken, ja. Ja, ik moet een paar weken geleden sprak je mij aan op het feit dat ik een vooral samenvatting had gekeken en niet al heel veel hele wedstrijden. Ik heb nu heel veel hele wedstrijden gekeken. Ik heb genoten van Leverkusen. Ja. Ik heb genoten van de Manchester Derby.
Ja.
Ik heb ook genoten van PSV Feyenoord. Echt genoten van PSV Feyenoord. Maar ja, welke wedstrijd ook, is jou het meest bijgebleven?
Ik had ook een speler van PSV kunnen nemen.
En voor wie had je jou gekozen?
Of een speler van Feyenoord. De meest opvallende in deze wedstrijd van PSV tegen Feyenoord was natuurlijk Malik Tilman. Vanwege de manier waarop hij zichzelf vrij speelt, hè, in de eerste helft en de goal maakt. Maar dat is wel een bijzondere speler waarvan je je af gaat vragen, waar gaat hij eindigen? Hoe goed gaat hij worden als hij de komende jaren zich blijft ontwikkelen? Hetzelfde geldt trouwens voor een aantal andere jongens ook nog. Maar dan had ik Malik Tilman opgeschreven.
Oké,
snap ik wel. Maar die staat er niet in.
Snap ik wel. Zullen we het elftal gewoon bijpakken? En dan zien we op doel Areola van West Ham United. Won met 3-1 van Everton. Heel veel saves. Die saves van Beto, de penalty. Ja. Maar vooral het schot uit de bovenhoek is mij het meest bijgebleven.
Ik weet niet of alle luisteraars West Ham Everton hebben gekeken. Maar Alphonse Areola, 31 jaar. Eerste doelman van West Ham sinds het begin van dit seizoen. Hij zit er al 3 of 4 jaar. Natuurlijk op Paris Saint-Germain is gehuurd en daarna definitief overgenomen. Weet jij wie de eerste doelman was van West Ham? Paul?
Toen de tijd, ja zeker. Dat was Fabianski.
Lucas Fabianski, die is natuurlijk nu 38 jaar. En David Moyes heeft heel veel slechte beslissingen genomen in zijn trainersloopbaan. Maar een van de goede dingen die hij dit seizoen heeft gedaan is toch Areola nummer 1 maken. En die was tegen Everton natuurlijk geweldig. Hij pakte een strafschop, die je net noemde, die van Beto. Hij pakte ook een aantal andere geweldige ballen. Maar het hele seizoen al een geweldige indruk. En ik heb de cijfers niet paraat, maar ik heb ze wel bekeken. Ook ik pas me aan de moderne tijd. En dus ik bekijk ook data. Maar hij heeft veel meer goals tegengehouden dan je op basis van de data zou mogen verwachten, zeggen ze tegenwoordig. Hè?
Moet ik zeggen dat West Ham ook een club is waar je het over het algemeen vrij druk hebt?
Dat hangt er een beetje vanaf, want ik vind West Ham een aparte ploeg. De ene keer denk je, jeetje mina, ze hebben er helemaal niets van begrepen, als team. En de andere keer, dan winnen ze de Conference League, en dat is natuurlijk ook gebeurd. Ze hebben gewoon een prijs gepakt. En ze staan er best goed voor in de competitie. Het is niet zo dat zij in het rechte rijtje staan, zoals afgelopen seizoen, toen ze natuurlijk heel goed bezig waren in Europa en ook uiteindelijk die Conference League gepakt hebben. Maar ze staan er ook gewoon redelijk goed voor in de Premier League. Winnen regelmatig een wedstrijd. Alleen, ik heb ze ook live in het stadion gezien samen met Matthijs Vechter. Tegen Arsenal. Toen werden ze echt van het kastje naar de muur gespeeld. Maar Alphonse Areola op zijn 31ste. Hij keept ook de Conference League finale trouwens. Dat was al een teken aan de wand dat Moyes hem de nummer 1 zou gaan maken. Maar ja, goede doelman. En ik heb een interview gelezen met David Moyes over zijn keeper. Ja. En hij vindt wel dat hij aan de bal, met de voeten, beter moet gaan worden.
Okay,
dat
gaan
is
we
een
dat
ontwikkelpuntje.
Ja, maar gaan we dat toch in de gaten houden?
Ja, gaan we dat in de gaten houden. Precies. 9 voor Alphonse Areola.
9, uitstekend. Dan gaan we naar de defensie en dan zien we een toch al verdediger op leeftijd. Niemand minder dan Pepe van FC Porto. Die haalde flink uit bij Benfica met 5-0.
Jij zegt verdediger op leeftijd. Het doet alsof hij 37 is, maar dit is een verdediger op hoge leeftijd.
Onze leeftijd.
Onze leeftijd.
Ja.
En op onze leeftijd hoor je niet meer op een veld te staan.
Nee. Langs een veld.
Bij de veteranen of misschien in een dugout, een heel wijs te doen met een trainersjas aan.
Ja, en een kladblok.
Maar 41 is Pepe. Tegen Arsenal hebben we hem ook gezien natuurlijk in de Champions League. Ook thuis, Porto thuis tegen Arsenal wonnen ze met 1-0 dankzij Galeno. Die natuurlijk in de blessure tijd die bal binnenschoot. En toen vond ik hem al geweldig. Hij heeft afgelopen jaar zijn contract nog een keer verlengd. Tot het eind van dit seizoen. Hij gaat mee naar het EK. Weet je hoeveel EK's en WK's deze jongen heeft gespeeld? Pepe.
6?
4 EK's en 4 WK's. Dus al 8 eindrondes en er komt nog een EK aan, want hij gaat mee met Portugal, net zoals Cristiano Ronaldo. En zeer belangrijk voor dit Porto. Daar heeft Sergio Canciao wel iets over gezegd. Maar hij is echt een symbool van die club geworden. En als je hem dan ziet spelen tegen Benfica. Porto-Benfica, dat is nummer 2 tegen nummer 3. Het gaat ook om de titel, hè, natuurlijk. Mm-hmm. Met Sporting zijn ze allemaal in een titelrace verwikkeld. Porto moet winnen om nog aanspraak te maken op de titel. En als je dan ziet vanaf het begin hoe zij tekeer gaan. En de intensiteit van zijn wedstrijd is echt ongelooflijk. Dat is altijd wel zo, die Portugese toppers. Jij bent er een keer live bij geweest. Hè?
Zeker.
Maar dat vond ik al mooi om te zien. Maar met die Otavio achterin. Ik vind Pepe ongelooflijk. Dat heb ik al gezegd in het in Uncensored. Dat hij ongelooflijk veel rust en kalmte uitstraalt.
Ja, maar dat is, wij kennen hem toch als een wilde bras. Als iemand die keiharde duels. En hij straalt nu rust uit. Want ik heb opgeschreven, hij heeft maar een paar duels gespeeld.
Ja.
Maar vaak hoeft hij geen duels te spelen, omdat hij gewoon de situatie goed inschat.
Ja heel ervaren natuurlijk. Ja, als je 41 bent en je hebt 10 jaar bij Real gespeeld. Dat zegt wel wat, hè. En ik denk dat Pepe een bepaald imago heeft. Hij heeft natuurlijk die klassico's meegedaan, waarin Mourinho en Guardiola tegenover elkaar stonden. En dat het mooie voetbal, het tiki-taka, tegenover de roversbende van Mourinho en Pepe, was de allergrootste rover op het veld. Want die moest namelijk Lionel Messi.
Maar zeg jij nu dat wij, wat wij toen hebben gezien, dat...
Een bepaald deel van Pepe is geweest. En hij heeft natuurlijk ook een
maar
keer...
Maar sterk beïnvloed door.
Sorry?
Maar sterk beïnvloed door Mourinho.
Nee, want het is gewoon een killer. Pepe is op het veld een winnaar. En een winnaar, als het kan zoals tegen Benfica, sober en clean en netjes. Want het is een super lieve, aardige... Iedereen zegt dat over hem, als je hem in de omgang meemaakt. Er zijn eigenlijk weinig aardige mensen op aarde denkbaar dan Pepe. Dat is wat gezegd wordt, hè, in de Portugese verhalen over hem. Hij is ook zo ongelooflijk naar zijn omgeving toe. Dus die jongens in de kleedkamer, jonge jongens die erbij komen, ze bij de hand nemen. Ze opvoeden eigenlijk als een soort vader in die kleedkamer.
Dat is toch gek, want dat beeld bestaat totaal niet van hem.
Hij heeft natuurlijk een keer bij Real, tegen Getafe meen ik, dat hij iemand die op de grond lag,
op
zijn rug trapte, weet je wel. En toen kreeg hij 10 wedstrijden schorsing. En hij heeft natuurlijk een aantal gewelddadige overtredingen op zijn konto staan. En hij houdt zijn been ook niet in, als het moet. En ik heb deze week, voor de VI van die deze week in de winkel liggen, en ook voor VI Pro dus, een verhaal gemaakt over Pepe. En dan lees je weer eens wat dingen uit zijn verleden. En als je dan zijn levensverhaal ziet, waar hij vandaan komt en hoe hij zich heeft opgewerkt. En waarom hij nog voetbalt. Want waarom zou je nog voetballen op je 41ste voor FC Porto? Ja, omdat hij dat spelletje nog zo ongelooflijk leuk vindt. En dat zie je ook wel aan hem. En echt klasse. Want hij is altijd, en dat vergeten we soms, want ook is een in zijn tijd bij Real Madrid, toen het ging over overtredingen en over degene, hij was de Messi, hij was de anti-Messi. Hij moest hem dus uitschakelen. Mm-hmm. En Mourinho gebruikte hem zo. Maar als hij 10 jaar lang onder Guardiola had gevoetbald, hadden we het gehad over zijn voetballende kwaliteiten. Want hij kan ongelooflijk goed voetballen. En dat blijkt nu ook bij Porto.
Had hij een soort Phil Stones geweest?
Nou ja, misschien
of
wel.
Phil Stones.
Phil Stones vind ik een goeie.
Ja, John Stones. Ja. Ja, maar serieus, maar dat zou hij. Hij kan dus heel goed voetballen.
Maar dat heb ik toch gezien tegen Benfica nu op zijn 41ste.
Ja, zeker. Maar ik, voor mijn gevoel heb ik naar een hele andere Pepe zitten kijken dan de Pepe die op het netvlies staat uit de periode van Real Madrid. Ja. Dat is het meer.
Je moet maar, ik weet niet of je het gezien hebt, maar vorig jaar was er een moment. En het was rond zijn contractverlenging. Toen speelde hij in een wedstrijd in de Portugese competitie. En toen brak er een spits door van de tegenstander. En dat heeft overal op internet gestaan. Dat moment is viraal gegaan. En toen zag je op een gegeven moment een kale oude man door beeld vliegen. En die haalde die spits. Hij had 20 meter achterstand. En op de rand van de 16 had hij hem bijgehaald. En blokte hij een schot. Wat 100% tussen de palen was geweest. En toen brak er een gejoel en gejuich uit in het stadion. Want Pepe, die was als een soort superman over het veld gevlogen. Een paar dagen later heeft hij zijn contract verlengd. Maar toen zei de voorzitter van Porto, die zelf 86 is trouwens. Die heeft ook het eeuwige leven. Ja. Die zei van, ja, hij kan nog jaren mee. En we moeten even afwachten of het EK zijn laatste kunstje wordt. Of dat hij volgend jaar gewoon nog een jaar meedoet. Maar wel mooi om te zien, toch? Dat hij op zijn 18e land die in Portugal, vanuit Brazilië. Natuurlijk wel Madeira heeft hij gevoetbald.
Ja.
Porto, Madrid, hij heeft nog in Turkije gespeeld zelfs. En daarna keert hij op zijn, hoe oud was hij? 37e terug bij Porto. Nou, dan denk je, dat is nog één jaar voetballen en dan ben je klaar. Maar hij is gewoon aanvoerder en leider van een ploeg die kans maakt om Arsenal uit te schakelen in de achtste finale van de Champions League. Want ze staan er goed voor. Ze gaan met een 1-0 voorsprong naar Londen volgende week. Over anderhalve week. En dan kan Pep als de grote triomfator van het veld stappen. Het zal mooi zijn.
Mooi verhaal.
En de oudste veldspeler in de knock-out fase van de Champions League ook. Hè? Of de oudste speler sowieso. Ook de oudste doelpunt te maken in de Champions League trouwens. Hij scoorde ook nog dit jaar.
Zo.
Nou, nou mooi pleidooi,
ja,
toch?
Ja, absoluut. Cijfer. Dat kan alleen maar een...
Een 9?
9? Ik dacht dat je hoger zou zitten.
Ja, oké. Okay.
Een 9, oké. Okay. Maar misschien de volgende. Calafiori. Ik zeg niet de beste verdediger van de drie die je hebt geselecteerd. Maar wel de verdediger die mij het meest is opgevallen.
Je moet even,
Van Beukema bij
Bologna. Bij Bologna. Ja, maar Riccardo Calafiori. Een jonge, linkscentraal in de verdediging bij Bologna. En ze speelde uit bij Atalanta. De omstandigheden zijn belangrijk.
Weet ik, alleen ik wil in eerste instantie vanuit mijn perspectief wat dingen zeggen. En dan mag jij het prachtige verhaal. Jij mag hem mooi intekenen.
Oké.
Wat me opviel. Partner van Beukema. Atalanta is een ploeg die gestructureerd aanvalt en verdedigt.
Ja.
Maar Atalanta kreeg Bologna niet onder druk. En dat is mede door deze jongen. Dat komt door Beukema en door, nou in dit geval, Freuler. Die kennen we natuurlijk nog van Atalanta. Maar ik kende hem niet als een speler die zo rustig aan de bal is. En zo rustig onder elke situatie. Daar was ik echt van onder de indruk.
Nou, dat jij niet kent en heel veel andere mensen hem ook niet kennen, is ook omdat hij een verschijning is. En een verschijning tussen haakjes. Dus dat is geen Jezus-figuur. Al hij lijkt wel een beetje op Jezus als je hem ziet, want hij heeft lang haar. Maar Riccardo Calafiori speelde afgelopen jaar ook nog helemaal niet in een grote Europese competitie. Want hij speelde in de Zwitserse competitie.
Mm-hmm.
Jeugdspeler van AS Roma. Opgegroeid met... het is gewoon een leuk detail. Dat zou ik heel leuk vinden als ik opgroei met uitzicht vanuit mijn cameraraam op de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Echte Romein.
Ja.
Opgegroeid bij AS Roma. En dacht er ook altijd aan om bij die club, bij AS Roma, door te breken. Alleen ja, als Mourinho de trainer is, dan moet je wel heel goed zijn, wil jij op jonge leeftijd doorbreken. En ik heb het jou verteld dat deze jongen was met een aantal andere jongens mee met AS Roma naar de Noordpool, richting Buurdu Glimt. En daar werd AS Roma natuurlijk vernederd. Een nederlaag die het imago van José Mourinho geen goed heeft gedaan. En daar werd deze Riccardo Calafiori het slachtoffer van. Een van de jeugdspelers die daar het slachtoffer van is geworden.
Ja.
Heeft toen een omweg genomen. En is door Bologna in de Zwitserse competitie gescout als linksback. Want het is een opkomende linksback. Ja. Het is altijd een linker vleugelverdediger geweest. Die het ook in de Youth League goed heeft gedaan. Hij heeft op hele jonge leeftijd ook een hele zware blessure opgelopen. Beenbreuk. Alleen echt goed gescout van Bologna als linksback. En Thiago Motta die ziet hem natuurlijk aan het werk in de voorbereiding. En denkt, hey, daar kan ik een linker centrale verdediger van maken. En dat is het wonderbaarlijke. En daarom noem ik het verschijning. Hij is nu als linker centrale verdediger eigenlijk doorgebroken. Terwijl het een linksback.
Ja.
Hij was als linksback vertrokken bij AS Roma. Naar Zwitserland. Dat zie je ook wel. Dat Thiago Motta. Dat wordt natuurlijk geroemd om het feit hoe hij Bologna laat spelen. Jij zegt, ze zijn niet onder druk te krijgen. En daar speelt deze Calafiori inderdaad een belangrijke rol in. Want hij kan à la Frenkie de Jong dribbelen. En aan het middenveld. Maar je ziet ook dat hij... Soms, wat je bij de ploegen van City bijvoorbeeld wel ziet, een inverted wingback, dat hij het op die manier invult. Maar als centrale verdediger, dus wat John Stones ook doet, doet hij nu ook.
Ja.
En Sam Beukema is de meer verdedigende ingestelde speler naast hem. Hè, want hij vormt dit seizoen regelmatig een duo met Sam Beukema. En dat vind ik het vooral heel apart om te zien dat... Dat Sam Beukema het ook daar zo heel goed doet en zo steady is.
Ja.
Want je komt toch wel spitsen van naam en faam tegen. Ook ploegen die op allerlei manieren spelen. Atalanta probeert hoogdruk te zetten. Juventus doet het weer aan. Die speelt tegen AS Roma. Toch allemaal.
Maar dat deed ze echt slim, hè? Want Beukema schoof ook een aantal keer in.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk, hij kon eruit halen en de keeper speelde een paar keer wel in dat hij in kon dribbelen. Soms werd Freuler erin. Dus het was niet zo dat er maar één oplossing. Ze hadden steeds voor elke situatie een andere oplossing. En daar waren ze alle drie heel bepalend in.
Ja, leuk om te zien. Maar. Ja, ik bedoel, je hebt daar echt allerlei... We hebben het al een keer over Dan Andoje gehad. Nou, Joshua Siriksen, het is al het hele seizoen de grote Joshua Siriksen-show bij Bologna. Je hebt die Schot, die nu de aanvoerder was tegen Atalanta, Lewis Ferguson.
Ja.
En wat ik ook wel grappig vond om te zien, is dat Sam Beukema... Porsche had een gele kaart gekregen in de eerste helft en die werd gewisseld in de rust.
Mm-hmm.
Dat Beukema de tweede helft als rechtsback speelde. En toen kwam Lusumi erin, een Colombiaan, die speelde dan op de plek van Beukema. En dan marcheerde dat gewoon vrolijk verder.
Dan zie je dus de hand van de trainer.
Dat zie je toch wel heel duidelijk, de handtekening van een trainer onder dit Bologna staan. En dat allerlei spelers daar opbloeien, zich doorontwikkelen. Want Beukema ontwikkelt zich echt door nu bij Bologna. En dat is wel echt een prima gekozen club van hem. En Calafiori, die van linksback, linker centrale verdediger is geworden, die gaat gewoon naar een snelle ploeg toe. En het kan zomaar zijn dat mocht hij zich zo doorontwikkelen, dat hij ook nog een concurrent gaat worden voor de spelers die daar in het centrum staan, in de nationale ploeg. Ja. Spalletti denkt, hey, avontuurlijke trainer, we hebben bij Napoli gezien. Calafiori, dat is mijn eerste man straks.
Als wel een interessante speler, hè? Doordat hij dus linksback, links centraal, straks met een driemans defensie. Ik denk dat hij in alle systemen, driemans achter, vijf man of vier man, dat hij in al die situaties gewoon goed uit de voeten kan.
Ja, en nog heel jong. Dus ook een jongen die is kennelijk best snel leert.
Ja.
Ik had een interview gelezen met Thiago Motta en het ging ook over de ontwikkeling van Calafiori. En toen vroeg de journalist aan hem, noem eens één nadeel. En die kon hij eigenlijk niet vinden, Thiago Motta. En ellendig is ook, die nog knap is ook. Weet je wel? Dat heeft hij ook nog mee.
Ja.
Want hij kan ook als model zijn rest van zijn leven invullen.
Maar dat is ook wat jij kreeg te horen, jouw functioneel gesprek. Dat zeiden we, kunnen niks bedenken. Je bent zelfs knap. Dat vertelde jij mij.
Als mijn vrouw nu kijkt, ik denk dat als ze mag kiezen tussen Riccardo Calafiori of de GOAT.
Ja, maar wacht even.
Dan kies je toch voor Riccardo Calafiori.
Maar Calafiori is nog geen 41, hè?
Dat is waar, hij moet nog 41 worden.
Ik wou het zeggen. Ja, zo is het, hè? Wat voor cijfer krijgt Calafiori?
Je bent echt een goede collega dat je het voor me opneemt. Dankjewel.
Tuurlijk.
Riccardo Calafiori, een 9.
Een 9. Dan gaan we naar Grimaldo.
Het loopt alweer totaal uit de hand, dit. Het is veel te lang.
We gaan naar Grimaldo, de wingback show. Toch, dat was het, toch?
Ja, dat is het elke week, toch?
Bij Leverkusen, 2-0 zegen, Köln, wingback show.
En Grimaldo. Ik probeer geen spelers te selecteren van Bayer Leverkusen.
Oh, ik ben elke week weer blij dat je het toch gedaan hebt.
Ja?
Ja, echt. Ja, ik heb echt weer genoten.
Nou, ik ben een beetje bang dat mensen op een gegeven moment, we weten het wel, Bayer Leverkusen kan aardig spelen. Alleen, ik probeer het zo zuiver mogelijk te houden. En dus geef iedereen een eerlijke kans. Maar om sommige spelers kun je niet heen. En Alex Grimaldo, het gaat natuurlijk veel over Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen.
Ja.
Maar Alex Grimaldo heeft ook wel een naam gemaakt dit jaar. Want die is wel heel veelzijdig. Hè? Die ziet hem aan de binnenkant, aan de buitenkant. Hij geeft voorzet, hij kan vrije trappen nemen. Hij neemt standaard situaties. Hij kan als spelmaker fungeren als Wiertz onderweg is. En 11 goals en 11 assists. Is
Grimaldo de enige wingback op aarde die echt een vrije rol heeft?
Als we nu even snel gaan denken, dan denk ik wel dat Alex Grimaldo de enige spelmaker is die vanuit de wingback-positie speelt. Ja.
Ik kom maar één iemand die misschien maats heeft, ook een relatief. Die krijgt ook relatief veel vrijheid, maar niet zoveel als hij.
Maar die speelt natuurlijk bij een Dortmund wat zeer wisselvallig is. Alleen Ian Maatsen is wel de uitzondering op de regel in die wisselvalligheid. Want zelfs bij de mindere wedstrijden blinkt Ian Maatsen uit. En dat is wel leuk om te zien. En voor Ian Maatsen is het wel te hopen. Kijk, want Alex Grimaldo is al redelijk op leeftijd. Hè? Want we denken dat het een talent is, maar die is geloof ik al 30 of 29. Maar Ian Maatsen is 21. En ik hoop voor hem dat hij bij een trainer terechtkomt die het potentieel wat hij heeft, dat er ook gaat uittrekken. Want dat is wel een heel interessante speler.
Ja, maar dat is precies wat je nodig hebt. Want toch, je had het over, ik ben naar de Portugese topper geweest een tijdje terug alweer. Daar heb ik Grimaldo zien spelen in het shirt van Benfica. Echt goed. Ja. Maar dat hij dit kon, dat had ik niet verwacht.
Ja, en dat is wat goede trainers toch voor elkaar krijgen. En maar heb je het wel over de 1% goede trainers, hè? De echt goede trainers. En
Xabi, ja, absoluut een buitenkant.
En Rafa Benitez, dat vond ik trouwens wel een opmerkelijk interview eigenlijk. Rafa Benitez die zei van ja, leuk en aardig. Hij heeft nu de flow mee en hij staat bovenaan. En je moet het allemaal nog maar zien. Dan denk je van, oké, leuk Rafa Benitez. Maar hij heeft niet alleen maar bij Leverkusen getraind. Hij heeft ook in de jeugd van Real Sociedad werk geleverd. En als je de verhalen daarover leest in de Spaanse media, over het werk wat hij daar verzet heeft, de aanloop die hij heeft genomen, nee, ik wacht nog even met een club. Ik ben nog niet klaar met leren en ik wil deze jongens die hier zijn beter maken. Hij heeft altijd spelers beter gemaakt. En het zijn spelerscarrière, en als hij meedoet op een training, is hij nog steeds de beste. Dat schijnt ook bij Leverkusen, dat hij is de allerbeste paas nog steeds. Maar dat is je vergeten. Ik heb inderdaad bij Real gespeeld en bij Bayern München en bij Liverpool. En ik heb al die trainers meegemaakt. Maar ik ben hier voor jullie en ik wil jullie beter maken. En Frimpong, die behandelt hij op de manier waarop je Frimpong moet behandelen. Dat is namelijk een roadrunner, een atleet en Grimaldo. Een totaal andere, want die zijn totaal niet te vergelijken, de twee wingbacks.
Nee, absoluut niet.
En dat is het grappige, dat is wel leuk om te zien. Dat is dus een 3-5-2 met twee Frimpongs is totaal wat anders dan met twee Grimaldos. En dat is waar het om gaat. Die spelers in hun kracht zetten. En dat kan dus in dit systeem met twee wingbacks op een totaal andere manier.
Zijn dat bingwags?
Bingwags, ja. Vind ik een veel leuker woord. Ja. Bingwags.
Zullen we Grimaldo een cijfer geven? De enige wingback met een vrije rol?
Een 9.
Een 9. Dan gaan we naar het middenveld. En dan beginnen we met Paulo Dybala. Won met zijn AS Roma met 4-1 van Monza. Was er echt ouderwets op dreef. De assist op Lukaku zag ik trouwens wel dat hij ook fysiek nog prima is voor elkaar. Is,
Lukaku
nog
steeds... of... Wie is fysiek in elkaar goed op elkaar?
Nou, Dybala, zag je, als je kijkt die actie, sprint die maakt. Fysiek zit hij ook nog prima in elkaar.
Ja, hij is 30, Paulo Dybala.
En voor die leeftijd.
Ja, en het is natuurlijk een voetballer. Ja, hoe zeg je dat, 24 karaats? Het is gewoon echt een diamant. Alleen, ja, die zijn wel breekbaar. En die moet je niet laten vallen of kwijtraken. En intrinsiek de beste speler in de Serie A. Alleen... Ja, hij heeft bij Juve de pech gehad dat Ronaldo erbij kwam met het hele project daar. En dat hij dan een beetje op de achtergrond raakte. En dat hij dan toch niet net Argentijns genoeg is eigenlijk om dan zijn plek op te eisen. En dat heeft hij wel geprobeerd te doen. Maar ja, gewoon een prachtige speler. Als je van voetbal houdt en dan zet je de televisie aan, dan ga je Paulo Dybala kijken. En dan zie je bijvoorbeeld een mooie vrije trap die binnen gaat. Ja. Je ziet geweldige steekpaas, je ziet geweldige aanname. En iedereen die Feyenoord AS Roma heeft gezien of in de Kuip heeft gezeten, kan ook wel gezien hebben van ja, hij kan wel voetballen. En ik denk dat sommige Feyenoorders nog wel schillend wakker worden. Voormat hij natuurlijk ook een keer een goal gemaakt heeft.
Die heeft ook genoten ervan, die gaf het ook wel aan.
Nou, en ik doe niet op Matthijs, maar ik bedoel meer op gewoon een Feyenoord supporter van 10 jaar die zijn club eigenlijk een prijs wil zien winnen. Ja, die denkt nog wel aan die Paulo Dybala, denk je, jeetje mina, wat een vervelende voetballer. Maar hij kan natuurlijk wel goed voetballen.
Eens. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Monza?
Nou ja, het was een Dybala aflevering, dus een 9.
Een 9. Dan gaan we naar de volgende, dat is Dani Parejo. 3 assist, belangrijk voor Villarreal tegen Granada.
Ja.
Als je dan hebt over een passmaster, is jouw woord, je hebt het woord wel eens gebruikt, maar hij is bij uitstek een passmaster.
En het liefst 1 keer raken.
Ja.
Dus al zo staan en al de oplossingen al zien voordat je de bal krijgt. En dat een hele wedstrijd lang. Ja, hij is de speler. Je hebt natuurlijk Rodri. En Rodri is nu een soort geëvolueerde Busquets. Want Busquets was natuurlijk... maar de speler die het meest op Busquets heeft geleken de afgelopen jaren was Dani Parejo. Ja. Dat was een soort van... je gaat naar de kringloopwinkel en je zoekt een Busquets. En ineens in een hoekje zie je hem staan. En dan denk je, jeetje, heeft iemand het gezien? Ik ga, die is voor mij. Weet je wel? En dat is dan Dani Parejo geweest de afgelopen jaren. Alleen ja, omdat Busquets altijd speelde bij Spanje en bij Barcelona. Heeft Dani Parejo nooit de stap gezet bijvoorbeeld naar Barcelona toe. Omdat, ja, je had Busquets. Maar bij Villarreal op zijn leeftijd... inderdaad, voor die defensie tegen Granada met 5-1 winnen. 3 assists, inderdaad wel twee hoekschoppen trouwens.
Wel mooie hoekschoppen. Ja, eerste paal, tweede paal, scherp maar aangesneden.
Alles proberen 1 keer te raken, altijd goed staan, altijd aanspeelbaar zijn. Bijna niet onder druk te krijgen, omdat hij positioneel ook heel sterk is. En in samenwerking met Capoue, dat is meer een atleet is. Leuk dat hij nog bestaat. Dani Parejo.
Ja, ben
en
blij dat je...
In zoveel tijd dan nemen we Dani Parejo op als hij goed presteert.
Ja, ben ik blij. Altijd leuk om beelden van Parejo te kijken. Cijfer?
Een 9.
Een 9. Dan gaan we naar de volgende. Daar hebben we wat beeld van. Een kleine analyse. Phil Foden. Let op. Hier het moment. Hij staat tussenlinie, staat hij vrij. Tenminste, niet echt vrij, maar hij weet dat hij hier niet aangespeeld wordt. Want Anthony zet volgens mij de lijn dicht. En Kevin De Bruyne wordt zo aangespeeld. Dit vond ik een mooi moment, want je ziet hem echt aanzetten om Casemiro in het ootje te nemen. Gaat niet, komt laag, de afstand is relatief groot. En Casemiro is ook vooral bezig met de ruimte. Ja, en dan vraag ik me af of dat verstandig is, want als hij in die ruimtes komt en hij is eenmaal in beweging. Hier steekt hij weg, loopt hij door, laat me zeggen, om zelf in kansrijke positie te komen. Prachtige goal. Wat ik hiermee wilde aanduiden, Sule, je hebt vaker gezegd van je moet hem niet meer aan de zijkant zetten. Nou, als je naar het andere doelpunt kijkt, dan klopt dat niet helemaal, maar toch... In de as van het veld, met zijn bewegelijkheid, slimmigheid, het spelen doorbewegen, achter de rug van een directe tegenstander wegbewegen en dodelijk zijn in de 16, is hij misschien wel een van de meest behendige spelers. Eigenlijk de beste aanvallers die eigenlijk in die zones terechtkomt.
Ja, Ja, kijk, Phil Foden is natuurlijk geen basisspeler bij Engeland. En als je dat zegt, en Southgate zat in het stadion nu, om hem een keer van dichtbij te bekijken op het allerhoogste niveau. En die zal wel gedacht hebben, jeetje mina, nu heb ik Bellingham en ik heb ook nog Foden. En nog een paar andere. Declan Rice bijvoorbeeld. Maar Phil Foden heeft natuurlijk één probleem tussen haakjes gehad bij City. En dat is Kevin De Bruyne. Dat is altijd de man in het midden die eigenlijk de meeste vrijheid kreeg om zijn ding te doen. En dat is beslissend te zijn. Dus de bal ook te mogen verliezen. Want je mag de bal niet verliezen bij City. Phil Foden kreeg een paar maanden geleden nog een standje van Pep Guardiola. Omdat hij tegen Crystal Palace in blessuretijd een bal verspeelde. Waaruit Crystal Palace uiteindelijk een strafschop kreeg. En dat was Phil Foden, maakte de overtreding. Maar hij had veel eerder volgens Guardiola de bal niet mogen verliezen. Door een actie aan te gaan op het moment dat je denkt van ja, je staat in je eentje tegenover drie man. Daar een actie aan gaan is eigenlijk zinloos. Hou die bal in de ploeg. Speel die minuut nog even uit en dan hebben we deze wedstrijd binnen. En dan zijn we weer 3 punten verder. Hij is ook niet altijd onomstreden geweest. Maar als je gaat kijken hoe jong hij nog is en wat hij al heeft gewonnen. Hoe ver hij al is in zijn ontwikkeling en wat hij allemaal al kan. En hoe goed hij gewoon is van nature. Want op zijn 6e kon hij al dingen dat je dacht van jeetje mina. Dat is altijd zo geweest. Alleen hij heeft het geluk. En sommigen zeggen de pech. Maar hij heeft vooral het geluk gehad dat hij op het moment van doorbreken, op zijn 16e... met Pep Guardiola te maken heeft gekregen. Met een voetbalbrein die jou altijd verder brengt als speler. Als je talent hebt en bereid bent om te luisteren. Nou, Phil Foden heeft talent en is bereid geweest om te luisteren. En als je ziet van zijn 16e tot nu, zijn 23e, de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt in die 7 jaar. En eigenlijk begint het nu pas allemaal. En Kevin De Bruyne is op een gegeven moment weg. Die wordt ouder. Die gaat misschien nog een keer enorm cashen in Saudi-Arabië, wellicht. En dan is het elftal van hem. En wat ik wel opmerkelijk vond, is dat Pep Guardiola na afloop van de derby over hem zei, en dat zag ik wel een soort van kroning, Phil Foden is nu de beste speler in de Premier League. Waarom zou Pep Guardiola dat zeggen?
Ja, geen idee. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe bepalend hij is geweest in die Manchester derby, ook, laat maar zeggen, misschien ook wel een soort wissel van de wacht. Misschien is dat toch wel zo?
Ja, en dat is ook wel zo. Zeker. Je hebt natuurlijk Haaland erbij gehaald voor de doelpunten. En een ander soort dreiging. Phil Foden heeft altijd aan de linkerkant of aan de rechterkant, aan de buitenkant gestaan. In de meeste wedstrijden. Alleen dit seizoen zag je ook dat als Kevin De Bruyne niet speelde, speelde hij meer centraal. En daar is hij echt gelukkig. In het centrum. Maar hij kan nu overal gevaarlijk worden. Omdat hij dat spel, want jij liet het inderdaad van fragment zien, het derde man principe is dat, hè, natuurlijk. Er gaat nu een bal van Ake naar de linker buitenkant. Maar hij is eigenlijk op jou, als jij loopt.
Klopt. Maar hij creëert zijn ruimte en hij weet dat hij daar gaat komen. Precies. Dus maar dat is Pep Guardiola, toch?
Ja, dus hij heeft de hersens van Pep Guardiola nu in zijn hoofd zitten. En dat is wel prettig als je met de hersens van Pep Guardiola kunt voetballen met jouw talent.
Dat is zeker lekker, ja.
En want dan wordt het interessant. Dus de komende 7 jaar, want er zijn ook al 7 jaar voorbij, maar er komen nog 7 jaar aan, van zijn 23e tot zijn 30e. En het is een beetje afwachten of Pep Guardiola volgend jaar nog trainer is van City. Want als ze nog een keer de treble winnen, 2 keer op de rij de treble, wat natuurlijk gewoon kan. Ja, wat gaat Pep Guardiola dan doen? Gaat hij nog een 3e jaar op rij de treble willen winnen en dan een soort van legacy willen neerzetten? Ik bedoel, Zidane heeft natuurlijk 3 keer op rij de Champions League gewonnen, maar je kunt ook 3 keer op rij de treble winnen in de Premier League. Dat is natuurlijk nog veel unieker. En dat is iets wat nog nooit gedaan is. Maar daar is hij allemaal bij. Maar Phil Foden is vooral ongelooflijk goed. En het is eigenlijk, en ik ben begonnen het stukje over Phil Foden met Gareth Southgate. Die moet nu, die heeft huiswerk gekregen.
Die Bellingham, moet een oplossing zien
Bellingham moet spelen, Declan Rice moet spelen en Phil Foden moet spelen.
Ja.
En Harry Kane natuurlijk ook, maar die staat in de spits. En wie zet je dan waar neer en hoe? Want Bellingham is bij Real Madrid een 10. Phil Foden wil een 10 zijn. Ja, dat wordt wel lastig.
Nou, dat wordt zeker interessant.
Want als jij Jordan Henderson opstelt en Phil Foden op de bank de eerste EK-wedstrijd, dan komen de mensen in opstand, denk ik. Dan komen de mensen in opstand.
Dat denk ik ook, ja. Maar zou die samen kunnen spelen met Bellingham? Ik denk, goede voetballers kunnen toch altijd samen spelen. Het is niet zo dat ze ook... Kijk, het zijn wel spelmakers, maar ze zijn ook dermate allround dat ze ook verdedigend werk gewoon veel kunnen verrichten.
Ja, kijk, Phil Foden heeft natuurlijk ook aan de linker en de rechter zijkant gespeeld. En natuurlijk gaat hij aan de zijkant spelen. Aan de rechter zijkant. Op de plek van Bukayo Saka. Maar Southgate is ook een fan van Bukayo Saka. Aan de linkerkant heb je Marcus Rashford. En dan kun je Jack Grealish bijvoorbeeld ook nog opstellen. Dus er zijn keuzes te maken. Maar ik denk dat hij aan de zijkant gaat belanden als Bellingham iets meer naar voren gaat spelen. Maar je kunt natuurlijk ook een vorm bedenken waarin Bellingham iets meer naar achteren speelt. Alleen Bellingham in zijn Real Madrid vorm en de wijze waarop hij daar zich etaleert is wel interessant, omdat hij wel doelpunten met zich meebrengt. En dat is toch wel prettig dat je dat hebt. Dus ik denk dat Foden aan de rechterzijkant zal gaan spelen. Of aan de linkerzijkant. Ja, als je rest
dat heel te veel in de ruimte van Bellingham terechtkomt.
Dat zou ik, ja.
Ja, ja. Duidelijk. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Manchester United?
Nou, als jongetje uit de eigen opleiding een derby beslissen, een 10.
10, terecht. Dan gaan we naar de volgende. Dat is een middenvelder, Fofana van AS Monaco. Speelde 0-0 gelijk tegen PSG. We hebben het vaker over middenvelders in Frankrijk met power, met dribbles. Met goede passing, goede duels. Als ik naar de beelden terugkijk, en we hebben het vaker ook over Vitinha gehad, zijn directe tegenstander.
Ja.
Maar die had wel een hele vervelende middag.
Ja, dit is wel. Ja, Youssouf Fofana is natuurlijk gewoon international en een klasbak. Balveroveraar die ook nog eens goed kan voetballen. En ja, als je aan de Roon denkt, dan denk je natuurlijk aan iemand die positioneel goed is, die vooral kan organiseren.
Ja.
Wat gebeurt er als wij de bal verliezen? Wat moet ik dan doen? Nou, dat kan deze jongen ook allemaal, want het is een soort van Kanté. 16 balveroveringen tegen Paris Saint-Germain. Maar daarnaast ook als hij de bal heeft, totaal niet in paniek. En kan ook soms nog 2-3 man of 2 stations overslaan om dan de vierde man te vinden. En dan weet je wel, dwars door 4-5 spelers heen. Hij kan geweldig pasen. En ja, hij is 25. En ik denk dat dit is wel een speler die je moet ophalen. Als je een middenvelder zoekt die als 6 speelt. Dat is wel echt een interessante voetballer. Maar ja, ik weet niet hoeveel hij precies moet kosten. Maar dit is wel, ja, ik zou die wel in de Premier League willen zien.
Ik zou gelijk bij Spurs, daar zou die echt fluitend meekomen.
Ja, bij heel veel ploegen, want het is gewoon een goede voetballer. Maar wat ik wel leuk vind, het Paris Saint-Germain. Het is in Nederland helemaal geen nieuws, want ja, dat interesseert ons gereed. Maar daar wordt Mbappé gewoon in de rust naar de kant gehaald. Uit tegen Monaco. En die trekt zich gewoon een kloffie aan. Die gaat naast zijn moeder zitten op de tribune. Heb je dat gezien? Dat is toch mooi? Dat hij ook nog even zwaait naar het publiek als een soort van royalty. Koning Mbappé, die gaat op de tribune zitten. Nou, zijn er verschillende versies van. En schijnt het zo dat Luis Enrique heeft gezegd, ga maar naast je moeder op de tribune zitten. Maar het is wel de aanvoerder van de club die naast zijn moeder gaat zitten op de tribune bij een uitwedstrijd tegen Monaco. Ik vind dat best wel gek.
Ja, ik vind
zou jij het niet raar vinden als een speler van Ajax of PSV in de rust wordt gewisseld, omdat de trainer ontevreden is over zijn prestatie, hè? Omdat hij te weinig energie levert, te weinig arbeid levert en de andere 10 werken wel mee en jij niet? Ga maar...
De wetten gelden natuurlijk niet voor de grote sterren vaak.
Ja, maar dat is natuurlijk wel.
En dan is de vraag van hoe ga je daarmee om en ja, hoe manage je dat? Want dat hebben we het toch vaak over gehad. Luis Enrique is wat betreft Mbappé geen trainer, maar gewoon artiestenmanager.
Ja.
Ja, maar wat moet je er tegen doen dan?
Nou, niets, want het vervelende van Mbappé is dat hij, het is nu dinsdag, tegen Real Sociedad er 2 of 3 maakt. En dat is een rare voorspelling nu op deze plek, maar zo zit hij in elkaar. Oh, je twijfelt aan me. Oké, en misschien speelt Luis Enrique ook wel een veel groter spel dan wij denken. Want ja, waar gaat het seizoen nog over? Je kunt kampioen worden, maar het gaat om de Champions League winnen. En je wil Mbappé toch triggeren, denk ik. Misschien zit dat erin. Of het is de strijd aangaan naar richting volgend seizoen. Kijk naar Ousmane Dembele. Weet je, je kan wel straks de grote ster willen zijn als Mbappé vertrokken is. Maar ik zet je er gewoon uit als je niet werkt. Kijk maar, durf ik met Mbappé ook. Nou, toch interessant. Dat moet jij ook wel interessant vinden als trainer.
Heel interessant.
Ja.
Maar inderdaad, wat is het grote verhaal daarachter? Dat is de grote verhaal. Fofana, cijfer tegen PSG.
9.
Dan gaan we naar de aanvallers. En dan beginnen we even met Demirovic. Augsburg wint met 6-0 van Darmstadt. En bij 5 van de 6 treffers is hij direct of indirect betrokken.
Dat is wel veel.
Dat is best veel, ja.
Ja.
Want misschien is de eerste treffer misschien wel het minst noemenswaardig. Maar zijn manier van druk zetten, en dat bleef hij doen de hele wedstrijd, leidde wel de treffer in.
Ja, ik heb het ook opgeschreven. Hij heeft 14 goals en 8 assists dit seizoen. Dus hij is vrij allround. En bij Augsburg vind ik dat echt een ongelooflijk aantal.
Zeker.
Maar als je die dan bezig ziet uit bij Darmstadt. Dus ze winnen met 0-6 en staan na een half uur met 0-5 voor. En daar was inderdaad Demirovic regelmatig bij betrokken. Met druk zetten, maar ook met doelpunten. Maar wat ik wel bijzonder vond, is dat het staat 0-6 op een gegeven moment. Minuut 80. Dan zie je ze ook nog heel gegroepeerd en hoge intensiteit druk zetten. Dat is toch wel de Bundesliga.
Ja.
Dat is wel echt wel de drukzetcompetitie. Dat kun je daar wel leren.
Ja.
Als je daar niet van houdt, moet je niet naar de Bundesliga gaan als spits.
Nee.
Want er wordt echt wel van je verwacht dat je dat doet. Er zijn maar een paar jongens die dat niet hoeven doen. Maar iedereen moet dat doen daar. Het is gewoon...
En vooral de intensiteit waarmee, dat is echt...
Het is wel in de kweek moet ze dat doen, ja. Ja, want nu met 0-6 winnen na een half uur met 0-5 voorstaan... dan zou je kunnen denken, rustig aan jongens. We spelen volgende week weer een wedstrijd. Maar het zit er wel echt goed in bij Augsburg. En ik vond deze Ermedin Demirovic, is aanvoerder ook van Augsburg... doet het heel goed en die zullen we waarschijnlijk wel bij een club hogerop gaan treffen... en misschien wel linkerrijtje volgend seizoen.
Ja, maar leuk dat je hem selecteert. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden namens Augsburg?
Maar als je bij 5 van de 6 goals betrokken bent en je wint met 0-6...
Ja, dan kan het 1 cijfer zijn.
Een 9.
Ja, precies. Hey, weet je, dit vind ik nou serieus. Deze spits vind ik echt leuk dat je hem selecteert.
Okay.
Luis Suarez. Ik heb, voordat je hem selecteert, ook de doelpunt had ik al gezien van Inter Miami. Hij heeft 2 keer heeft hij gescoord. En dan is het... Ja, is er nog een half uur gespeeld. Hij heeft er al 2 achter zijn naam. Je kan een hat-trick maken. Zien we dit beeld. En wat doet hij dan? Nou, wat schetst mij verbazen. Normaal gesproken een echte spits, weet je al. Nou, het is niet Messi. Als Messi naast dan zou hij hem sowieso spelen. Dit is Taylor. Hij speelt hem gewoon af. Vond ik mooi. Eerlijk, ja. Hoeveel spitsen zouden toch voor die derde gaan?
Ja, maar Luis Suarez ook voor de derde gaan. Alleen Luis Suarez...
Hij dacht, ik heb nog tijd zat. Ik speel deze af.
Nou ja, hij speelt deze bal af. En ja, ik weet niet, Inter Miami. En er zijn natuurlijk niet iedereen bekijkt dat. En denk, of je ziet op VI.nl de goals van Suarez en Messi. Want die worden natuurlijk altijd gepubliceerd.
Zeker.
Want dat is eigenlijk het enige interessante vanuit West-perspectief richting de MLS... en te Miami, als Alba gek doet, zien we dat. Als Busquets een paas geeft, zien we dat. Als Messi scoort, zien we dat. Als Messi een assist geeft, zien we dat. Als hij iets geks doet, zien we dat.
Ja.
En als Luis Suarez scoort, zien we dat. Dus we zien eigenlijk alles.
Maar nooit iets van Ricky Poets, die ook gewoon in de MLS speelt.
Ja, en die ook afgelopen week gewoon een van de uitblinkers was.
Ik wou dat even melden, ja.
Maar Inter Miami spelen in het roze. En er was één moment in de wedstrijd dat Messi even Messi trucje deed langs de zijlijn. En het was een soort... mensen gingen uit hun dak, hè, omdat ze Messi iets moois zagen doen. En het is wel wonderbaarlijk om te zien in dat kleine stadionnetje. Maar Luis Suarez is 37 jaar. En Edinson Cavani heeft afgelopen weekend ook 3 keer gescoord namens Boca Juniors. Dat is ook een oude spits.
Zeker.
We hebben het over leeftijd, is een van de thema's in dit elftal. Pepe 41. Maar Luis Suarez is 37 jaar. We weten allemaal dat Marcelo Bielsa is bondscoach geworden. En ik vraag me dan af... Luis Suarez is een Uruguayaanse voetballegende. Speelt natuurlijk nu in de MLS bij Inter Miami samen met zijn vriend, met Messi. Ze gaan na afloop ook lekker naar een concert toe. Met bevrienden met een ingewikkelde rapper.
Ja, zal wel. Ze eet een stukje vlees.
Ze eet een stukje vlees, ja.
Doen ze ook gewoon. Hè?
Maar als je zijn niveau wat hij haalt... Ik vind het best wel een hoog niveau nog wat hij haalt. En hij heeft altijd al moeilijk gelopen. Dat je dacht van... Is hij geblesseerd of zo?
Het waren ook weer typische Suarez.
Suarez, ja. Hij ziet er altijd wat uit alsof hij net in elkaar geschroefd is. Alleen dat is kennelijk hoe hij gewoon beweegt.
Zeker.
Maar het kan zomaar zijn dat er aan het eind van het seizoen... een aantal doelpunten achter zijn naam staat. Dat je denkt van... Goh, die slaat aan die Mirovic. Kleine krabber. Weet je wel? Want het is toch wel een beetje een soort van voor Hollywood-elftal, dit Inter Miami. We noemen net een aantal namen. En hij geeft hem dan af op Taylor. Maar had hem ook zelf kunnen maken. En je ziet toch wel dat het is wel bij elkaar gekomen, dit elftal.
Het is een elftal dat plezier uitstraalt.
Ja, en dat zie je ook wel. Want je ziet dan Jordi Alba een dribbel vanuit eigen helft. Dat je al 5 man passeren. Ja, ze leven zich daar natuurlijk geweldig uit. Ze leiden een geweldig leven, een nadagen van hun carrière. Messi blijft een genot om naar te kijken.
Absoluut.
In alle kleine dingen die doet, de passes, maar ook de doelpunten die nog even meepakt. Want Luis Suarez geeft gewoon een voorzet op Messi en die kopt hem binnen.
Tegendraads mooi, hè?
Tegendraads binnenkoppen. Oh. Heb je dat Messi ooit tegendraads zien binnenkoppen? Ja.
Jawel. Messi is United.
Ja.
Dus enige ring bal. Ja. Wie had het nakijken?
Van der Sar,
ja. Zullen Suarez een cijfer geven? Optreden, oude man. Twee doelpunten, assist. Bedrijvig.
Nou, ze winnen met 5-0. Hij is bij alle vijf de goals betrokken. Officieel 2 goals en 2 assists.
Ja.
Een 10.
Ah, heerlijk. Klasse. Dan gaan we naar de laatste aanvaller. En Ollie Watkins is dat.
Ja.
Aanvaller van Aston Villa gaan we binnenkort zien tegen Ajax. Ik ben heel nieuwsgierig wie hem in bedwang kan gaan houden.
Nou, 3 man hè, tegenwoordig. 3 man. Ze staan achterin bij Ajax. Dus dan moeten 3 man gaan hem in bedwang houden.
Absoluut. Geweldige kopgoal. Mooie schuiver. Is hij een van de beste spitsen in de Premier League? Of gaat dat echt te ver?
Nou, cijfermatig sowieso. Als je de aantallen goals en assists naast elkaar zet, staat hij denk ik bovenaan zelfs.
Maar ik vind, iedere keer als hij toch aangespeeld in de diepte gaat, het is continu dreigend.
Maar jij vertelt die vraag aan mij, dus jij vindt dat?
Nou ja, ik begin langzamerhand wel dat ik echt denk, hij hoort echt bij de topspits in de Premier League. Want hij heb ik lange tijd denk, nou, prima, doet het goed, verrassing. Maar op het moment dat je het steeds meer doet en elke week gevaarlijk bent en elke week dominant bent, dan kun je toch wel stellen dat je langzaamaan in een rijtje wellicht terecht gaat komen.
Nou ja,
maar jij bent de kenner, dus ik vraag het
dit is voor op zich wel. Ja, ik vind het eigenlijk niet interessant of hij de beste is of de ene beste. Maar als je mij vraagt, is hij beter dan Richarlison van Tottenham?
Ja, zeker.
Dus hij kan bij Tottenham in de spits. Dat is een stap hoger. Alleen Aston Villa staat nu hoger dan Tottenham. Okay. City heeft Haaland. Nee. Want Ollie Watkins is geen Haaland. Harry Kane is natuurlijk nu vertrokken uit de Premier League. En die speelt bij Bayern München. En die gaat daar ook al aantallen halen dat je denkt van... Goh, opmerkelijk, 40 goals. Maar leuk, Harry. Goed bezig. Maar Harry Kane is natuurlijk nummer 1 in Engeland. Aanvoerder van de nationale ploeg. Is ook basisspeler. Dus Ollie Watkins, de kans op speelminuten tijdens de EK als invaller.
Ja.
Of hopen dat Harry Kane geblesseerd raakt. Maar ik weet niet hoe hij in elkaar zit persoonlijk. Of hij dat leuk zou vinden. Maar hij is nu de nummer 2 achter Harry Kane. Dus hij is al de op 1 na beste Engelse spits. Maar in de Premier League, als je die topploegen gaat nagaan... Arsenal gaat de spits kopen komende zomer. Er gaat hoe dan ook een spits komen.
Zou dat kunnen zijn?
Ja, alleen als je ziet het profiel waar Arsenal naar zoekt... zou hij natuurlijk op een gegeven moment wel in kunnen vallen. Maar het is natuurlijk geen ballerina.
Nee.
Hij wel onder Unai Emery ziet hem wel echt sprongen maken. Want hij zit ook, hij kan ook een bal vasthouden nu tegenwoordig. Zie ik een bal vasthouden, maar natuurlijk wel vrij sterk. Hij is bewegelijk, hij is ongelooflijk dynamisch. Hij kan achter de verdediging komen. En afronding, top. Maar ja, dat zou voor hem de volgende stap zijn. En dan moet blijken of hij echt top is. Want bij Aston Villa natuurlijk de doelpunten maakt net wat anders dan bij Arsenal. Dat je altijd bij helft van de tegenstander voetbalt.
Ja.
Want nu bij Aston Villa krijgt hij soms ook wel de ruimte om lekker achter de verdediging te komen. Zoals bij Luton Town het geval was. Maar inderdaad, geweldige ontwikkeling, 28 jaar. En het is eigenlijk komende zomer het moment om dan die laatste stap te zetten. En dan een paar jaar nog in de top te spelen.
Ja, ik heb altijd, tenminste altijd. Ik heb sterk het gevoel dat Manchester United voor hem een ideale club in die zin zou kunnen zijn. Omdat het niet de club is die altijd lange tijd op de helft van de tegenstander speelt. Dus meer qua spel.
Tactisch gezien.
En het is natuurlijk wel nog steeds een grote club.
Alleen ja, die hebben Rasmus Højlund. En dat is natuurlijk het project daar. Ja. En die is nu wel geblesseerd. Alleen dat moet daar natuurlijk de nummer 9 worden. En dan, ja, waarom zou je Ollie Watkins dan kopen? Ja, voor de bij leuk. Maar ik denk dat Ollie Watkins een speler is en die nu een status heeft. Dat hij naar een club zal gaan waar hij de nummer 1 is.
En dan blijft Spurs over.
Spurs gaat een spits kopen en Arsenal gaat een spits kopen. En afhankelijk van wie er allemaal beschikbaar zijn, voor welke prijs, zal Ollie Watkins wel of geen stap maken. Want Ivan Toney, jouw vriend, bijvoorbeeld, is
zeker
ook een kandidaat, omdat je een bepaald type spits is.
Snap ik, ja. Ivan Toney. Kan snel gaan, hè?
He?
Kan snel gaan.
Kan snel gaan, ja.
Maar prachtig elftal. We moeten nog even cijfer geven trouwens aan Ollie Watkins.
Nou, een 9.
Mooi elftal. Elftal op leeftijd. Veel ervaring. Maar ik heb weer genoten van je elftal, Sully.
Ja, ik ook. Ik heb
vond het
ook
heerlijk om weer
elftal
de beelden te bekijken. Dus ik kijk weer uit naar volgende week. En ik hoop dat je wederom een speler van Leverkusen gaat selecteren.
Het is volgende week Liverpool, Manchester City. Dat is op het scherpst van de snede. Dat was City United ook op een manier, maar het was toch een soort van demonstratie.
Het was niet een evenwicht.
Nee, het was Rico Verhoeven tegen een leerling.
Tegen Heskey.
Nou, Rico Verhoeven, je weet Rico Verhoeven, dat is...
Ja, dat weet ik.
Heskey?
Zo, daar heeft hij toch tegen gevochten ook?
Emile Heskey?
Nee, niet Emil Heskey. Nee, hoe heet hij nou? Die, of Heskey, hoe heet hij? Ja, ik ben niet zo goed.
Ja, jij bent niet zo goed in de Rico Verhoef.
Jawel, ik kijk wel eens hoor. Maar niet veel. Maar niet een enorme fan. Ja,
maar ik zag hem dus bij de Tannen.
Ben Sadiq.
Ik ken hem wel. Maar Rico, ja, maar Rico Verhoef die is al 10 jaar lang ongeslagen.
Ja, nou, waanzinnig. Sportman. Ja. Maar toch iedere keer een gevecht met Rico
Verhoef. Rico Verhoef een 10.
En Badr Hari?
Badr Hari. Hij heeft nooit van Rico Verhoef gewonnen, toch?
Dat is waar. Dat is wel een mooie gevechter.
Ja, maar Badr Hari en Rico Verhoef, dat waren geweldige duels. Omdat Badr Hari die heeft iets gemeens, iets means. De bad guy en dan Rico Verhoef de good guy. En ja, maar goed.
Mooi verhaal weer, we wijken af. Dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Laat even in de comments weten wat je van het elftal vindt. En dan zijn we volgende week zoals altijd terug voor een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week.
Dit is het Elftal van de Week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspect the Gadget, hè? Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.